Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe Hub Bitcoin podcast. Ik zit hier met Joost Jager om te praten over het Lightning Network en zijn werkzaamheden bij Lightning Labs. Joost, welkom.
Ja, hallo.
Hallo. Je hebt een berichtenapp uitgebracht voor het Lightning Network, genaamd WhatsApp. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe implementeer je dat en hoe kom je überhaupt op het idee?
Juist.
Laten we beginnen bij het idee.
Ja. Okay, voordat ik naar het idee ga, heel even een berichtenapp. Ja. Een berichtenapp. Het is niet een app als zijnde een app die je op je telefoon kan installeren. Het is echt een proof of concept in deze fase. Ja. Als je het ook opstart, je ziet het is alleen maar tekst. Ja, dus ik wil zeker niet de indruk wekken dat we heel dichtbij zijn het uitbrengen van een app. Het is meer een demonstratie van wat er mogelijk zou zijn.
Proof of concept dus, ja.
Proof of concept inderdaad.
En wat doe je tijdens dat berichten versturen? Wat gebeurt er dan?
Ja, wat ik dus doe is, ik gebruik het mechanisme om betalingen te versturen in Lightning.
Ja.
Om een bericht te verzenden. Je kunt dat het beste vergelijken met alsof je een bankoverschrijving zou doen en je zou in de omschrijvingregel een bericht zetten voor degene aan wie je het geld overmaakt.
Oké, dus je maakt satoshis over via de Lightning en daar plak je een bericht aan vast?
Klopt.
Of zit het net anders?
Precies op die manier, ja.
Ja, dus je kan dan heen en weer satoshis pingpongen met berichten steeds heen en weer.
Klopt, ideaal gezien pingpong je geen satoshis heen en weer. Stuur je eigenlijk elkaar een betaling van 0 satoshis, want meestal is het niet de bedoeling om je gesprekspartners te betalen voor het gesprek. Maar als dat niet mogelijk is, omdat er zijn bepaalde limieten aan kanalen, zeg maar, minimumbedragen, als je daaraan moet voldoen, dan zou je dus een bedrag inderdaad heen en weer kunnen pingpongen om te voorkomen dat iemand, zeg maar, geld overhoudt aan het gesprek.
Ja, kijk, als ik denk aan Bitcoin en aan het Lightning Network, dan denk ik niet gelijk aan berichten versturen. Hoe ben jij op dat idee gekomen? Waar komt dat vandaan?
Ja, het komt eigenlijk uit een behoefte die ik zelf had op een bepaald moment. Ik had een oude vriend van school en recent weer mee in contact gekomen. En we zochten een manier om eigenlijk te communiceren.
Ja.
En hij zei, nou, WhatsApp, ik vertrouw het niet helemaal. Ik hou er eigenlijk niet zo van. Kunnen we niet iets anders doen? Ja, en dan ga je kijken, wat zijn de mogelijkheden? En toen zijn we even naar IRC toegegaan. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg
oldschool.
Antiek. Het is ook, nou ja, ik vind het niet gebruiksvriendelijk, maar goed, misschien dat. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die het wel zo vinden. Ja. En toen zat ik daar te denken, nou, wat voor alternatieven heb je eigenlijk? En het liefst wil je iets wat decentraal is. Je wil dat het ook versleuteld is. En ja, op dat moment toen ging er een lichtje branden. Ook omdat ik door de week met dat Lightning netwerk bezig ben.
Ja.
Van, zou daar geen combinatie mee te maken zijn?
En dat bleek dus wel zo te zijn?
En dat bleek dus inderdaad wel zo te zijn.
Kun je dat snel in elkaar kunnen zetten? Of hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
Ja, nou ja, gezien de publiciteit heeft gekregen, zou je bijna geneigd zijn om te zeggen, ik ben er lang mee bezig geweest. Maar ik ben er eigenlijk alleen maar een zaterdagmiddag mee aan de slag geweest.
Oh echt? Dus het was een, eigenlijk bestond het al, je moest alleen nog even de juiste toeltjes bij elkaar gooien.
Kijk, dit is gebaseerd op het werk van eerst een heleboel developers die Bitcoin gebouwd hebben. Daarna een hele berg developers die Lightning gebouwd hebben.
Ja.
In Lightning bepaalde aanhaakpunten al hebben aangebracht.
Mm-hmm.
En het enige wat ik voor die proof of concept heb gedaan, is dat ik die aanhaakpunten heb gepakt om daadwerkelijk dat berichtje mee te sturen. En ik heb er een tekstgebaseerde user interface omheen gebakken.
Ja.
En dat is het eigenlijk.
En als je het dan hebt over die berichten, heb je er dan een bepaalde doelgroep bij? Of heb je gewoon zoiets van, ik gooi het in het wild en ik kijk wel wat er gebeurt?
Ja, absoluut. Gewoon in het wild gooien en kijken wat er gebeurt. Want ik heb niet het idee dat de gewone gebruiker zomaar ineens op iets als dit zou overstappen. De meeste mensen hebben sowieso geen probleem met WhatsApp op het moment.
Nee.
Of met Signal. Of wat
je vindt het allemaal prima dat Zuckerberg meekijkt, zeg maar.
Ja, nou ja, hij kan. Kijk, als je Signal gebruikt, als je open source software gebruikt, dan kun je er op zich nog wel of aan de baan dat je berichten versleuteld zijn. Het enige wat je niet zeker weet is in hoeverre men zicht heeft op wie met wie communiceert. Dus als het ware de metadata eigenlijk van de gesprekken.
En dat lost WhatsApp, leuke naam trouwens,
heb
je die zelf bedacht?
Ja.
Dat lost WhatsApp op?
Ja, dat klopt. Omdat ik wil ook niet zeggen dat dat weer de enige manier is om het op te lossen.
Nee.
Maar ik vind de combinatie met een betaalnetwerk wel interessant. Als je ervan uitgaat dat Lightning groot wordt en dat mensen deelnemen aan dat netwerk, dan kun je met hetzelfde netwerk die tekstberichten uitwisselen. En waar dat dan precies als eerste gebruikt gaat worden, ja, dat is interessant. Kijk, het eerste idee zou natuurlijk zijn mensen die nu een node draaien op hun telefoon of thuis, dat die dat gebruiken om misschien een bepaalde categorie van communicatie daar via te laten lopen. Wellicht als je wil communiceren met nodes op het netwerk met wie je een kanaal hebt bijvoorbeeld, dat zou heel voor de hand liggend zijn, dat je daar berichten mee kan uitwisselen om bepaalde beleid af te stemmen bijvoorbeeld, of te kijken waarom is iemand offline. Ja. Dat zou kunnen, dat het daar begint. Maar ik heb daar verder vooraf geen gedachten bij.
Nee, en als je het ziet, kijk, ik ben zelf een millennial, dus ik heb niet met MS-DOS of zo gewerkt. Maar als ik jouw videootje zag op Twitter, dan leek het heel erg op een heel ouderwets gewoon een command invullen. En dat was het eigenlijk tot nu toe.
Klopt, ja. Het is, je typt de tekst in, je drukt op enter en het gaat naar de andere kant.
Ja. Is er ook een mogelijkheid dat mensen er een mooie jasje omheen gaan bouwen, zeg maar? Dat je bij wijze van spreken straks het wel kunt gebruiken als een WhatsApp of een Telegram of een Signal?
Ja, dat zou het idee zijn. Kijk, ja. Wat ik al zei, het overgrote deel van het werk zit in Bitcoin en Lightning implementaties. Ja. Wat hier gebeurt is eigenlijk een demonstratie van hoe je dat zou kunnen toepassen om te chatten. En het idee is dat, ik heb een paar wijzigingen moeten maken aan L&D in dit geval, dus de Lightning software die ik daarvoor gebruik, een paar wijzigingen moeten maken. Op het moment dat die wijzigingen in de mainline terechtkomen, dus ook in een release terechtkomen, ja, dan staat het iedereen vrij om een user interface daar bovenop te maken. Niet dat dat nu ook al niet kan, alleen nu is het wel zo dat je dus dan je eigen custom versie van die node software moet gaan gebruiken.
Ja, dat is best ingewikkelder.
Ja, en er zitten ook risico's aan natuurlijk. Je maakt wijzigingen die niet op alle fronten misschien door de kwaliteit zal halen.
Ja.
Dus het beste is om in feite te wachten tot dit standaard functionaliteit is. Ik bedoel dan de basisblokken om zoiets te kunnen doen, om berichten te kunnen versturen.
Ja.
Er zijn overigens nog veel meer dingen mee mogelijk dan alleen de berichten versturen.
Zoals?
Een van de dingen die je zou kunnen doen is niet een bericht meesturen wat door een mens gelezen wordt, maar meer een soort van een technische waarde. Dus stel je voor dat jij een deposit doet bij een account met Lightning. Even ervan uitgaan dat de exchanges zijn die dat ondersteunen,
ja.
Dan zou je in je betaling bijvoorbeeld je accountnummer kunnen meesturen. Zodat die betaling direct duidelijk maakt aan de exchange waar het bedrag gecrediteerd moet worden.
Ja, dus dan heb je geen last meer van wachttijden op exchanges als dit zo geïmplementeerd zou worden. Nou, minder wachttijden.
Het gaat er vooral om dat je via dezelfde communicatielijn doet. Je zou ook nu bij een exchange kunnen aangeven van ik ga een Lightning deposit doen en dan komt de Lightning deposit. Maar dat zijn dan eigenlijk twee verschillende lijnen. Via lijntje 1 spreek je af welk account je gaat crediteren en lijntje 2 is dan de betaling daarvoor.
Ja, ja, ja.
En door het te koppelen aan de betaling zelf is er eigenlijk nog maar één communicatielijn waarmee je je deposit zou kunnen doen op een exchange.
Oké, dus het is eigenlijk nog een proof of concept, maar het heeft wel veel stof doen opwaaien. Had je dat verwacht?
Nee, dat had ik totaal niet verwacht eigenlijk.
Nee, voor een middagje werk op zaterdag?
Ja, precies.
Dus je was ook bij bitcoinmagazine.com langs geweest, zag ik. Tenminste, die heb je ook gesproken.
Ja, dat klopt.
Vond je dat leuk? Vind je dat fijn, die aandacht ervoor? Of heb je zoiets van, laat WhatsApp maar voor zichzelf spreken en ik vind het goed?
Nou, ik denk dat het ook belangrijk is om toelichting op bepaalde dingen te geven.
Ja.
Ik heb natuurlijk een tekst op mijn GitHub repository. Maar ja, ik vind het wel leuk om de mogelijkheid te krijgen om dat ook nog wel verder toe te lichten. Met als doel om de juiste mensen enthousiast te krijgen. Misschien de mensen die er een app omheen gaan bouwen of mensen die er verder mee gaan experimenteren. Misschien is er wel iemand die een bijdrage levert aan mijn tekstgebaseerde user interface die er nu is.
Ja. Dus je hoopt eigenlijk dat de community als geheel gaat kijken wat ze eventueel bij kunnen dragen eraan.
Ja, dat is één. En het tweede is dat, zoals ik al zei, er zijn bepaalde vereisten aan die node software.
Mm-hmm.
En die teams die dat implementeren, dus dat is zeg maar Lightning Labs, maar je hebt ook nog Blockstream en Async en er zijn nog andere implementaties.
Ja.
Die stellen hun prioriteiten natuurlijk, wat het belangrijk om te gaan bouwen. Er zijn al 1000 dingen die we moeten doen, dus je moet toch kiezen. En op het moment dat er wat meer momentum voor zo'n idee als dit komt, dan zijn wellicht de functionaliteiten die je hiervoor nodig hebt, die komen ook wat hoger op de agenda te staan.
Ja, ben je er dan voor aan het lobbyen? Dat je zegt van, dit stukje moet ook in het protocol komen? Of laat je dat aan de rest?
Nee, ik breng het op, maar ja, er zijn natuurlijk er zijn heel veel dingen belangrijk. In principe is Lightning Network een betaalsysteem.
Ja.
En je kunt je afvragen van, moet je nu je prioriteit leggen bij dingen die specifiek zijn voor chatberichten? Als je nog problemen hebt op betaalvlak bijvoorbeeld, of moet je dat een beetje in parallel doen? Het is best wel het is best wel moeilijk. Hangt er ook vanaf van hoeveel effort kost het in feite om zoiets toe te voegen.
Ja.
Dus ja, ik ben daar niet. Ik wil daar niet super fanatiek in zijn, omdat ik dat naar mezelf toe ook niet kan verantwoorden. Want ik weet best dat er meerdere dingen belangrijk zijn.
Ja.
Maar ja.
Als je het dan hebt over Lightning Labs, je bent daar dan werkzaam als developer. Hoe ziet een normale werkdag voor jou eruit? Ben je dan constant aan het puzzelen of ben je juist veel aan het praten? Ben je veel aan het coden? Hoe ziet je dag eruit?
Ja, om met het praten te beginnen. We hebben een aantal, conference calls in feite.
Ja.
Een aantal meetings per week. Die zijn vooral in de Amerikaanse tijdzone, in de Amerikaanse ochtend. Dus die zijn voor mij vaak 's avonds.
Ja.
Ja, maar dat is meestal, laten we zeggen, een aantal uren per week. En de rest van de tijd is de communicatie asynchroon. Dus we gebruiken dan chatberichten, comments in pull requests.
Mm-hmm.
Dus ja, als je er naar kijkt, ik zit op mijn zolder.
Ja.
'S ochtends begin ik daar. En ja, ik zeg weinig, maar...
Ja, het is, je bent constant gewoon aan het bezig met Bitcoin en Lightning, met name Lightning
ja,
dan.
Ja, ja, het is dus het programmeren, het reviewen is ook een heel belangrijke taak. Er wordt vaak ook over het hoofd gezien. Van,
de code reviewen.
Ja, dus het coderen zelf is één ding, maar dat reviewen, dat is ook best wel een heel intensieve taak. En vooral omdat het hier om, ja, ook om geld gaat, om echt geld in feite.
Ja, even een vraag tussendoor. Waar komt dat geld vandaan bij Lightning Labs? Jij krijgt een salaris?
Klopt, ja.
Zijn dat donateurs of zit er een businessmodel achter Lightning Labs? Hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, het idee van Lightning Labs is om financiële producten te ontwikkelen voor het Lightning netwerk.
Ja, dus dat zijn gewoon commerciële producten en jij bouwt daarop voort en je doet dan ook een deel aan de open source kant.
Ja, want je kunt natuurlijk geen commerciële producten hebben als je geen community, geen ecosysteem hebt om die af te nemen. Dus ja, een heel belangrijk deel van het werk is inderdaad bijdragen aan L&D.
Ja.
Dus de noodsoftware die Lightning Labs ontwikkelt.
Dus dan, hoe is die verdeling? In de zin van, je moet commercieel winst maken, maar je bent ook bezig met de open source protocol. Is dat een moeilijke balans of valt dat wel mee? Of ben jij daar niet zo op die manier mee bezig?
Voor mij, ik zou zeggen dat het ongeveer 50-50 is, zeg maar.
Ja. Maar dat is best veel toch, voor een bedrijf, dat je zegt van 50% van de tijd gaat niet naar het investeren in het winstmodel, maar gewoon in het open source protocol wat we nodig hebben.
Ja, dat klopt. Ja, maar goed, je hebt eigenlijk weinig keuze, zeg maar.
Je moet wel.
Ja, je moet, inderdaad. Lightning moet een succes worden en dan ontstaat er natuurlijk vanzelf meer vraag naar producten die daar bovenop gebouwd zijn.
Ja, en ja, Lightning moet een succes worden, maar het zit nog wel echt in de kinderfase. Oh, daar gaat mijn mobiel. Dat is niet helemaal de bedoeling. Misschien zelfs wel de fase daarvoor, want ja, het is net geboren eigenlijk, toch pas?
Ja, absoluut. Ja, het is vorig jaar, volgens mij april, dacht ik, voor het eerste mainnet release, zeg maar, een officiële mainnet release. Daarvoor was het nog reckless, dat mensen zelf de patch
ja, maakten. Toen was het helemaal nog...
Ja, dus het is super vroeg inderdaad, wat dat betreft.
En als je dan, want ja, het wordt best wel... ik ben zelf ook heel enthousiast over. Ik ben geen coder of wat dan ook. Ik kijk gewoon vanaf buiten wat er allemaal gebeurt. Ik was super enthousiast over dat WhatsApp bijvoorbeeld. Dat ik denk van, het is een nieuwe toepassing bovenop Bitcoin. Een soort van derde laag noemden mensen het. Bovenop het Lightning Network nog een laag erop. Maar wat voor gevaren zie jij bijvoorbeeld bij het Lightning Network op dit moment? Zie jij bijvoorbeeld dat de dingen echt nog snel aangepakt moeten worden voordat het groter wordt? Of denk je dat het allemaal geleidelijk wel goed valt?
Ja, dat is inderdaad interessant om naar te kijken. Van de ene kant heb je natuurlijk allerlei zaken die nog aangepakt moeten worden. Daar zit ook gevaar bij, ik kan er zo wel wat noemen.
Ja.
En aan de andere kant heb je de mate waarin het wordt gebruikt. En zolang dat redelijk gelijk opgaat, zeg maar, zou je kunnen zeggen van, is het een stabiele ontwikkeling? Meer mensen gaan het gebruiken, er komen af en toe zwakheden aan het licht, die worden dan opgelost. Ik kan me wel voorstellen dat het heel erg uit de pas gaat lopen als ineens, laten we zeggen, 10% van de wereld Lightning gaat gebruiken.
Ja,
ja, dat
hebben we dan een probleem?
Dat zou een interessante situatie zijn als je kijkt hoeveel developers we op dit moment hebben die hieraan werken. En als je dat totaal uit balans is met het gebruik van het product, ja.
En denk je niet dat als 10% van de wereldbevolking dat gaat doen, dat er ook meer developers komen?
Ja,
vast wel.
Vast wel, ja, inderdaad.
Want wat is dan iets wat er fout kan gaan als we massaal met z'n allen nu een Lightning node of het Lightning netwerk willen gaan gebruiken?
Er zit bijvoorbeeld risico's met Lightning is dat het eigenlijk een hot wallet is. Dus je bitcoins die staan eigenlijk op jouw server.
Ja.
Die staan niet in een hardware wallet of iets dergelijks.
Dus even voor de duidelijkheid, ze staan wel vast op de blockchain van Bitcoin, toch? Op de onderlaag. Het is niet dat ze verdwijnen daarvan of zo.
Nee, Bitcoin, klopt.
Precies. even nuanceren.
Het is geen andere coin. Die Bitcoins die stonden al op die blockchain, die blijven gewoon op die blockchain staan inderdaad. Maar de sleutels daartoe, die staan wel op die server.
Ja.
En dat brengt natuurlijk allerlei risico's met zich mee. En ja, zowel beveiliging van de server zelf als ook bepaalde bugs die in de software zouden kunnen zitten die nog niet gevonden zijn.
Ja, de laatste paar weken terug was er een verhaal van iemand die was een x-aantal bitcoin verloren op het Lightning netwerk of zo. Die had een paar fouten gemaakt en die kon er niet meer bij.
Ja, ik weet niet precies welk geval dat is, maar het is wat gevaarlijk is bij Lightning is, je wisselt eigenlijk zeg maar bitcoin transacties uit. Dat zijn gewoon echte bitcoin transacties. Die zou je ieder moment naar het netwerk kunnen opsturen.
Ja.
Alleen je doet dat niet. En dat is ook wat het schaalbaar maakt. Dus je blijft transacties met elkaar uitwisselen, waarbij je elke keer de balans van wat ieder heeft in een kanaal update. Ja. Maar die transacties die publiceer je niet. En dus wij kunnen onderling 10.000 transacties doen in het komende uur en de blockchain die weet eigenlijk helemaal van niks.
Nee.
En het interessante van de uitvinding Lightning is dat er een mechanisme aan is toegevoegd dat ervoor zorgt dat geen van de partijen een oude versie van die transactie kan publiceren. Want anders kun je zeggen, we hebben die balans 10.000 keer geüpdate, maar ja. Ik ga gewoon met een hele oude versie waarin ik al het geld nog had, ga ik naar de blockchain en klaar.
Dus je kan niet met je oude bonnetje terug naar de winkel, er is één bonnetje en dat is het.
Je kunt alleen het laatste bonnetje en als je met dat oude bonnetje wat gaat doen, wat er dan gebeurt is dat de andere partij de mogelijkheid heeft om een penalty transactie te publiceren, waarbij die eigenlijk de hele pot krijgt. Zo moet je het zien. Dus dat is eigenlijk een straf die je krijgt. Op het moment dat jij een oude transactie publiceert, dan mag de ander alles pakken.
En het netwerk bepaalt of jij die straf verdient, ja of nee?
Ja, dat klopt. Dus er zit, eigenlijk is het zo bij elke transactie die je publiceert, daar zit een achterdeurtje in voor de tegenpartij om die pot eigenlijk te claimen. En dat achterdeurtje is met een geheim beveiligd. Mm-hmm. En dat geheim, dat moet je prijsgeven als voorwaarde om de volgende versie van de transactie ondertekend te krijgen.
Ah, dan kom je dus bij het nieuwe bonnetje, zeg maar.
Ja, dus op het nieuwe bonnetje, op het moment dat dat tot stand komt, wordt dat geheim van het oude bonnetje eigenlijk overhandigd. Waardoor degene van wie dit oude bonnetje is, die kan dat eigenlijk niet meer publiceren. Want als hij dat doet, dan weet hij, ik heb het geheim prijsgegeven. Dus ik kan die penalty verwachten. En dat is het geniale idee van Lightning. Dat je dus zeg maar die bonnetjes ongeldig maakt, zonder dat je daarvoor de blockchain raakt. Je kunt dat zelfs doen zonder dat je überhaupt aan het internet zit.
Ja, ik had toevallig een tijdje terug in Venezuela. Iemand die had een aantal hardware dingen gemaakt om zo te communiceren als de stroom uitviel.
Ja.
En via het Lightning-netwerk alsnog betalingen te doen. En dan ging de hardware ging op zoek naar een van de andere stukjes hardware die toch verbinding had met het internet, zeg maar. Dus een soort van het bonnetje werd constant doorgestuurd, totdat er iemand was met internet en dan werd het pas naar het netwerk gestuurd. Dus ja, het is inderdaad offline ook mogelijk. In de praktijk gebeurt het zelfs al. Niet grootschalig volgens mij, maar...
Ja, het idee dat het kan is interessant. Maar daar schuilt dus ook het gevaar in. Want het probleem is dus, stel je voor dat jij een database hebt met al die bonnen erin. Ja. Je maakt daar een backup van. Vervolgens wisselen wij nog één bonnetje uit en dan crasht je computer.
Ja.
Je gaat die backup terugzetten. En als je die backup terugzet, dan heb je dus zeg maar de ene laatste versie van die bon. Alleen je weet dat niet. Want de bon daarna die is verdwenen omdat je die niet gebackupt hebt. En als jij vervolgens iets gaat doen met dat kanaal, en kanalen doen uit zichzelf iets, omdat dan namelijk de
verbindingen.
De fee market die is continu in beweging en die transacties die moeten worden aangepast aan de laatste, laten we zeggen, fee estimates.
Mm-hmm.
Dus als je jouw node dan aanzet en er gaat een kwartier voorbij, dan wordt die fee weer opnieuw gesynchroniseerd. En vervolgens kom je aan met een oude versie van die, heb je eigenlijk een oude versie van van dat kanaal. En als jouw tegenpartij op dat moment niet online is, dan ga jij naar de blockchain toe met die bon.
Ja.
En als je dat doet, dan publiceer je dus eigenlijk zonder het weten een oude versie. En dan kun je dus de hele pot verliezen. En als jij een kanaal hebt van 1 bitcoin, dan kun je dus de hele bitcoin verliezen. Dus dat is,
Dat is nog heel risicovol. Wordt daar nu aan gebouwd om dat een beetje te nuanceren? Of werkt het al zoals het bedoeld is?
Ja, er zitten mechanismes in om te voorkomen dat fout gaat. Zo gaat jouw tegenpartij bijvoorbeeld aangeven aan jou als je een verbinding maakt, dat jij eventueel een oude versie hebt.
Mm-hmm.
Om dit te voorkomen. Maar goed, dat jouw tegenpartij er helemaal niet meer is en je gaat toch naar de chain toe. Ja, dan is er eigenlijk niks om te voorkomen dat fout gaat aflopen.
En dan heb je gewoon een probleem, in de zin van dan ben je je geld misschien kwijt.
Ja, als de andere partij dan het geld claimt, de pot claimt.
Ja. Dus dat hangt een beetje van de welwillendheid af van degene met wie je een kanaal opent.
Nou ja, die andere partij die kan natuurlijk ook belang hebben in dat kanaal. Dus ja, die zou toch willen hebben waar die recht op heeft. En als je verder niet weet wie de andere partij is met wie je een kanaal hebt, omdat dat iets abstracts via het internet is.
Ja.
Ja, je kunt dan eigenlijk niks anders doen dan die penalty claimen.
Oké, maar dat klinkt niet echt gebruiksvriendelijk of zo.
Ja, dat moet allemaal weggeabstraheerd worden achter, achter de techniek in feite.
Achter een user experience designer die daar eventjes zijn best voor doet, zeg maar.
Ja, en ook technische mechanismen om het risico hierop zo klein mogelijk te maken.
Ja.
Je moet, maar ja, kijk, als een gebruiker zelf een kopie van zijn harde schijf heeft en die zet hij dan terug.
Mm-hmm.
Ja, het is natuurlijk heel moeilijk op dat moment. In principe weet die noodsoftware niet dat hij niet meer up-to-date is.
Nee, precies.
Je moet het hebben van de tegenpartij die jou dat vertelt.
Nou las ik dat het ook mogelijk was voor iemand om een relatief grote node op te richten met bitcoin daarin. En dan het aantrekkelijk maken voor mensen om daar betalingen via te versturen. En dan kan die transacties vasthouden. Is dat een reëel scenario?
Ja, dat is iets wat je inderdaad kan doen op dit moment. als je een betaling overhandigt aan de node, dan die node, het is de bedoeling dat hij hem voor wordt. Alleen als hij dat niet doet en hij laat gewoon niks meer horen, dan krijg je uiteindelijk je geld terug. Maar dat kan dus 100, 200, 500 blokken duren voordat je je geld terugkrijgt. En als het een groot bedrag is, dan is dat best wel vervelend. Je kunt het geld gedurende die tijd niet voor iets anders gebruiken. En daar, op dit moment is het niet mogelijk om je daar fundamenteel tegen te verdedigen. Om op de een of andere manier dat geld eerder terug te krijgen. Dat zit niet in het idee van Lightning. En de manier waarop we ons daar nu wel tegen verdedigen is dat we eigenlijk een soort reputatietracking doen. Dus als jij een node hebt en je verstuurt betalingen, dan hou je bij in hoeverre jouw routing hops jou goed van dienst zijn geweest. En zo niet, dan ga je proberen die hops de volgende keer te vermijden.
Ja, dus je zorgt eigenlijk voor een... Als je goed je best doet op het netwerk, dan willen mensen langs jouw netwerk of langs jouw node komen. Doe je dat niet, dan ga je er met een omweg omheen, ook al is het duurder of duurt het langer.
Ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor betalingen die falen, zeg maar. Als iemand zijn kanalen niet goed onderhoudt, waardoor ze niet gebalanceerd zijn, waardoor er vaak betalingen fout gaan in één richting.
Ja.
En dan wordt op een gegeven moment komen ze eigenlijk tijdelijk op een zwarte lijst te staan. Dat is niet iets centraals, dat doet iedereen voor zich, zeg maar. Iedereen die Lightning gebruikt heeft zijn eigen zwarte lijst voordat ze het nodig is.
Gelukkig maar, want dat zou een beetje gek zijn als op een open netwerk ineens iemand zegt van, oh, deze staat op de zwarte lijst.
Inderdaad.
Dat laten we wel aan regeringen en zo over, toch?
Dat klopt, dat proberen we juist vanaf te komen, ja.
Ja, want is dat iets waar je, als we het dan toch over regering en regelgeving hebben, ben je daarmee bezig tijdens het ontwikkelen? Dat je zegt van, oh, ik wil me aan deze regeltjes houden, of ik zou het fijn vinden als... als we daar rekening mee houden, of ben je daar niet mee bezig op die manier?
Nee, ik ben daar niet...
Je bouwt gewoon en...
We bouwen gewoon. Het is net als met Bitcoin, je hoeft daar geen toestemming voor te vragen.
Nee.
Dus misschien op het gebied van accounting, dat je nou kunt zeggen van... Nou ja, er zijn bedrijven die Lightning als onderdeel van hun business hebben. Die moeten natuurlijk een boekhouding voeren.
Ja.
Dus misschien dat het daar nog het meeste raakt, dat we toch willen proberen om die cijfers dan zo helder mogelijk uit je software te laten komen.
Ja.
Zodat je weet wat in en uit is gegaan.
Is dat lastig? Nu nog?
Nou, dat is in Lightning best wel lastig. Je zou denken, je hebt een balans. Dat geeft aan hoeveel geld je hebt, maar er zijn eigenlijk een heleboel balansen. Dat je hebt geld wat kan vaststaan omdat je kanaal aan het openen bent. Is geld wat kan vaststaan omdat je kanaal aan het sluiten bent.
Ja.
Er kan geld zijn wat onderweg is. Zeg maar in dat scenario wat we net besproken met dat kwaadwillende node die het geld vasthoudt. Ja, dat geld is nog wel voor jou, maar misschien ook niet als die het eenmaal doorstuurt en het komt bij de ontvanger aan.
Ja.
Dus er zijn, als je het hebt over hoeveel geld heb ik nou in mijn node, er zijn best wel een aantal componenten bij. En ook als je een kanaal gaat sluiten, dan kan het zijn dat je daarna nog een extra bitcoin transactie moet doen om het echt terug in je wallet te krijgen. Ja, dat zijn allemaal kleine kostenpostjes die toch ergens geadministreerd moeten worden.
Ja, maar als ik jou zo hoor, dan is het eigenlijk, laat de regels zich maar aanpassen aan het nieuwe ontwikkelingen en dan andersom.
Nou, de boekhouding van het bedrijf, die regels die staan
toch wel. Die staan vast.
Die staan wel keihard vast, dus...
Ja.
Ja, het is wel in ons belang om in ieder geval die data zo naar buiten te brengen dat het voor mensen niet moeilijker dan nodig wordt gemaakt om een bedrijf met Lightning te runnen.
Ja, precies.
Ja.
En jij zei net dat je dacht eigenlijk gewoon uit dat je op je zolderkamer achter je computer zit. En dat is misschien een beetje een hele filosofische vraag, maar waarom doe je dat? Waarom bouw je aan Bitcoin?
Ja, dat is wel inderdaad een goede vraag. Ik heb bij heel veel andere bedrijven ook al gewerkt in het verleden. En op een gegeven moment kreeg ik toch het idee van problemen oplossen, dat kan natuurlijk overal. Er zijn allerlei problemen op te lossen. Maar het is wel interessant om er ook over na te denken vanuit het perspectief van hoeveel hefboomwerking zit er op een geïnvesteerd uur, als het ware.
Ja.
Dus als je een uur developmentwerk doet, hoeveel kun je daar dan mee voor elkaar krijgen? En op een gegeven moment begon ik te merken dat ik het interessant vond om te zoeken naar projecten waarbij dat een hoog getal is, als het ware.
Dus, ja, waar je van grote waarde kan zijn.
Ja, van grote waarde. Dat je veel meer, je hebt natuurlijk problemen die zijn heel moeilijk, maar ook heel erg niche, als het ware.
Ja.
Dus heel uitdagend om op te lossen. Maar als je het uiteindelijk opgelost hebt, is er maar een heel klein gedeelte van de mensheid die er, beter van wordt.
Ja.
En dat is voor mij de aantrekkingskracht van Bitcoin en Lightning. Ik zou niet zeggen dat het nu in dat stadium is, maar het heeft natuurlijk wel de belofte om...
De potentie is er.
De munt van de hele wereld te worden. Geen beïnvloeding door overheden, et cetera. Dat hele verhaal.
Ja.
Ja, als je het over hefboomwerking hebt, dan word ik daar wel enthousiast van.
Dus dan heb jij, je bent dus eigenlijk bezig om zoveel mogelijk invloed te hebben op de wereld.
Ja.
Alright, en hoe ben je daarmee begonnen? Heb je gewoon bij wijze van spreken gesolliciteerd bij Lightning Labs? Of was je daarvoor al aan het,
aan het
spelen?
Hoe ik daarmee ben, ik heb al wel heel lang naar Bitcoin zitten kijken. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen dat doen. Kijken naar Twitter, kijken wat er allemaal gezegd wordt.
En denken van, nou, dat kan toch niet kloppen.
Nou ja, je volgt het allemaal, maar in feite draag je er eigenlijk niks bij. Ja. Je bent aan het lezen en misschien dat je een keer een tweet uitstuurt, maar dat is natuurlijk wat anders dan daadwerkelijk mee ontwikkelen, want er is nog zoveel ontwikkelwerk te doen.
Ja.
En op een gegeven moment heb ik bewust de keuze gemaakt om eigenlijk, ja, ik zou het maar zeggen, een soort crypto sabbatical te nemen als het ware. Dus ik ben met het werk wat ik op dat moment had gestopt.
Okay.
Ik ben in mijn eigen tijd.
Wanneer was dat?
Dat was vorig jaar april, denk ik. Ja, okay. Vorig jaar april. Ik ben gewoon in mijn eigen tijd, ik heb gewoon GitHub geopend. Ik had mijn ogen laten vallen op LND, dus Lightning Labs, Lightning implementatie.
Ja.
En toen ben ik daar als open source contributor ben ik gewoon begonnen daar. Ik heb een probleem gezocht wat me aansprak en ben daar gaan oplossen, pull request voor gemaakt. Uiteindelijk is dat gereviewd, is dat gemerged. En zo ben ik eigenlijk 3 maanden in mijn eigen tijd bezig geweest om te...
Portfolio opbouwen.
Ja, te laten zien wat je kan. Nog niet specifiek met het idee om dan voor Lightning Labs te gaan werken of iets dergelijks.
Ja.
Ik dacht gewoon, nou, ik wil gewoon wat bijdragen daar en dan gaan we wel zien hoe het verder loopt.
Ja, maar het proces klinkt een beetje hetzelfde als journalistiek of bloggen. Je begint eerst voor jezelf en dan uiteindelijk hoop je ergens aan de slag te kunnen waar je eventueel geld mee kunt verdienen.
Ja, inderdaad. En zo is het ook gegaan. Lightning Labs die had op dat moment een vacature. En ja, naar mijn idee was dit de beste plek ook om dit hele gebeuren verder te professionaliseren.
En, ja.
Ja.
En hoe gaat zo'n recruitmentproces? In de zin van, ze benaderen jou. En dan? Ga je dan op bezoek? Of doe je het allemaal digitaal? Of via een Skype-belletje?
Ja, in dit geval is dat eigenlijk een aantal calls met verschillende medewerkers. En nadat ik eenmaal de baan had gekregen, toen ben ik daar ook naartoe gegaan om mensen zeg maar in real life te ontmoeten.
Toch wel belangrijk, ondanks dat het allemaal digitaal is.
Ja, het is best wel interessant als je jezelf terugvindt in de vliegtuig naar San Francisco en dan bedenken dat het gestart is met GitHub. Dat was voor mij op zich wel nieuw.
Dat is wel gaaf, toch?
Ja, zeker.
Ja. En als je het dan hebben, even terugkoppelen naar bijvoorbeeld WhatsApp. Wat voor toepassingen zie jij nog meer in voor het Lightning Network? In de zin van, het hoeft niet per se iets nieuws te zijn zoals een chatbericht, maar voor het Lightning Network aan zich. Er worden nu bijvoorbeeld af en toe games gebouwd die implementaties hebben voor het Lightning Network. Hoe zie jij dat voor je?
Mm-hmm. Ja, dat is toch wel een heel grote vraag eigenlijk. Van waar gaat dit nou, welk echt prangende probleem gaat dit nou oplossen?
Ja.
In Nederland bijvoorbeeld hebben wij heel weinig frictie op betalingen. Je houdt je pinpas tegen de betaalautomaat en piep piep en het is klaar, zeg maar.
Ja, het is gewoon, de euro werkt goed als betaalmiddel.
het werkt goed, maar ook de infrastructuur werkt ook goed. Er zijn natuurlijk wel kosten voor degene die die betaling accepteren.
Ja.
Maar wat ik ervan begrepen heb in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, heeft dat veel grotere vormen met hoe dat werkt daar met creditcards en bedrijven die hun eigen creditcards kan opstarten om dan weer die kosten te drukken.
Ja, precies.
Ja, dus daar zit iets, maar ja, of het grotere probleem is...
Als je de killer app zou weten, dan had je hem waarschijnlijk al gebouwd, zeg maar.
Ja,
ja.
Het ziet eruit dat hij nog niet gearriveerd is.
Ja, je ziet bijvoorbeeld met WhatsApp en die implementatie in games en gewoon betaling in het algemeen, dat zijn wel allemaal toepassingen van Lightning en Bitcoin. Maar dan wel op ideeën die al bestonden, zeg maar.
Ja.
Is er al ook in jouw ogen al wat nieuws ontstaan daarin?
Nou ja, dan moet je eigenlijk nadenken van wat voor unieke eigenschappen heeft Lightning, wat een ander betaalsysteem niet heeft.
Dus nou, welke unieke eigenschappen zijn dat?
Nou, je zou dat kunnen zien in het grensoverschrijdende karakter ervan. Op zich is dat met Bitcoin natuurlijk ook al zo. Alleen met Bitcoin, daar zijn er gewoon nadelen aan. Je zit met die fees, je zit met die tijden die het duurt om het te verwerken. Dus een toepassing waarbij grensoverschrijdend belangrijk is. En het andere, dat zou in het micropayment gebeuren zijn, waar WhatsApp ook gebruik van maakt. En je kunt hele, hele kleine betalingen daarmee doen.
Ja.
Op het moment dat je een applicatie hebt waarbij hele kleine betalingen een rol spelen. Of bijvoorbeeld een vorm van streaming betalingen, waar het dus een opeenvolging is van een heleboel micropayments.
Ja, dat in de eerste podcast ook al heel eventjes over. Hoe zie je dat voor je? Een voorbeeld, een praktijkvoorbeeld misschien? Met Netflix bijvoorbeeld? Of?
Zou kunnen werken met Netflix. Alleen, het is altijd even de vraag van, willen mensen liever een vast bedrag betalen of willen ze dat niet? En je hebt natuurlijk ook situaties waarin je ook achteraf kan afrekenen. Dus het is niet zo dat er nu geen alternatieven zijn voor die streamingbetaling. Als je met je mobiel abonnement hebt en je gaat buiten de bundel, dan zou je dus ook als een soort van streamingbetaling achteraf afgerekend kunnen zien.
Ja. Nee, maar je zou bijvoorbeeld denken, ik zit nu even hard op na te denken over een businessmodel, dat je zegt van, je kan tot maximaal 10 euro betalen. En alles wat je daaronder zit, dat hoef je maar tot dat moment te betalen. Dus je zou een soort van limiet kunnen stellen voor jezelf. Van nou, ik heb 10 euro per maand. En dat wil ik graag uitgeven aan de websites of de YouTubers die ik het meeste bekijk.
Ja.
Dus dat zo'n toepassing zou je met Lightning Network kunnen bouwen, denk ik.
Ja, dat zou je ook kunnen doen. En je hebt ook het hele tipping gebeuren, zeg maar. Zoals op Twitter, dat je dus tips aan mensen kan geven. Ja, dus er zijn dat games lijkt me ook wel heel interessant.
Ja.
Als je ziet wat daar prototypes worden gemaakt, ziet er heel interessant uit. Je kunt ook de gekste dingen doen. Er is ook één demo van iemand die heeft het zo gemaakt dat je eigenlijk tegen elkaar aan het strijden bent.
Ja.
En je zet allebei geld in, maar dat geld staat niet bij een centrale server. Je zet in principe geld bij elkaar in en de server die unlockt alleen maar de betaling van degene die dan het potje wint. Zoiets als dat. Zeg.
Ja.
En dus dat geld dat ligt niet eens op die game server.
Nee, het is echt decentraal, peer-to-peer weddenschappen eigenlijk tegen elkaar.
Ja, en dan gekoppeld aan een
aan een game.
Aan een game, inderdaad.
Die wel als centraal gedraaid wordt natuurlijk. Dus ik ben wel afhankelijk van de regeltjes die in de game zitten, denk ik.
Ja, in dat geval wel. Ik weet niet of daar nog handelingen mogelijk zijn. Ik ben daar geen...
Vast wel.
Maar ja, ik denk dat de bottom line is toch dat we zijn echt wel zoekende. Alleen wat ik interessant vind is dat ik gewoon wel steeds meer activiteit zie.
Ja.
Maar die conferentie laatst in Berlijn, nou, dat was toch echt wel heel veel energie wat daar tentoongespreid werd.
Wat steek je daar dan uit op als je naar zo'n event bent geweest?
Ja, nou... Inderdaad, het enthousiasme wat er is, maar ook dat er toch echt wel een heel aantal bedrijven zijn die gewoon een businessmodel om Lightning aan het bouwen zijn.
Dus wat je eerst eigenlijk had met Bitcoin, dat begint nu ook met Lightning Network daarbovenop ook nog een keertje mee te spelen. Want Bitcoin aan zich is natuurlijk voor een x-aantal dingen wel geschikt, maar ook voor een x-aantal dingen niet. En daar springt Lightning denk ik goed op in.
Ja, Bitcoin heeft een aantal problemen inderdaad die Lightning kan oplossen.
Ja.
En het creëert weer zijn eigen vorm van problemen. Dus ja, het is natuurlijk even de afweging welke van de twee varianten je dan kiest.
Ja, maar dat verschilt dus. Kijk, als je één keer per maand betaalt, dan kun je zeggen van nou, dan kan ik het misschien beter voorlopig in ieder geval op de onderlaag van Bitcoin doen. Maar als je constant bij elkaar aan het betalen bent, stel dat wij vanavond naar de kroeg gaan, dan is het misschien handig om gewoon lekker via Lightning te doen.
Ja.
In theorie. Kijk, nu in de praktijk vind ik het toch net wat nog te... Voor mij als eindgebruiker is het nog best wel moeilijk om het Lightning Network lekker te gebruiken. Maar dat komt met name omdat niemand anders het nog gebruikt. Het is een beetje kip en ei verhaal.
Ja, je moet natuurlijk iemand hebben die dan ook jouw betaling kan accepteren.
Ja.
En het hele gebeuren met die kanalen, dat maakt het natuurlijk toch een stuk complexer. Je moet begrijpen wat een kanaal is. Het maakt uit waar je die kanalen naartoe aanlegt. Die kanalen die moeten gebalanceerd zijn. Of in ieder geval, je moet de capaciteit hebben om een betaling te kunnen versturen. Dus er is een hoop haken en ogen aan. Alleen als het werkt, ja, dan heeft het gewoon voordelen die je on-chain niet hebt.
Ja.
Ik heb een keer een kanaal geopend, ik denk een half jaar geleden. En elke meetup hier in Arnhem bijvoorbeeld. Ja, daar doe ik mijn betalingen met Lightning.
Ja.
En elke keer dat continu dat kanaal gebruiken, de chain wordt gewoon niet geraakt.
Ja, en dat vind ik het fascinerende eraan. Dat we een soort van de onderlaag gewoon kunnen ontlasten. In de zin van alleen gebruiken als het echt nodig is.
Ja.
En ik denk dat je daar op termijn... naast het Lightning Network ook nog wel andere initiatieven gaat zien die daar weer op inspelen van wat Lightning misschien niet goed doet. Hoe zie jij dat?
De vraag is of je die verbeteringen dan onderdeel van Lightning beschouwt of als iets anders. Dat is dan meer een soort van definitie kwestie, denk ik. Maar ik heb het idee dat Lightning, het pad waar we nu aan het bewandelen zijn, dat het wel gewoon echt kan gaan worden. Kijk, er zijn allerlei problemen nu, maar geen problemen waar we van zeggen van daar kunnen we echt geen oplossing voor verzinnen.
Nee, want wat noemen ze een probleem dan? Een specifiek probleem waar we dan een oplossing voor moeten vinden?
Bijvoorbeeld het probleem wat je zelf aanhaalde, zeg maar, dus dat je dus betalingen kan vasthouden.
Ja.
Maar je zou dat ook kunnen omvormen in meer in de vorm van een aanval als het ware. Dus dat je eigenlijk, je kunt bijvoorbeeld de betaling naar jezelf sturen via een aantal nodes en vervolgens die betaling vasthouden als het ware.
Ja.
Dus dan alle stappen langs jouw pad, die hebben dan eigenlijk hun geld gecommit aan die forward.
Ja, en dan zit het vast.
Gebeurt er voor niemand iets, dan krijg je het uiteindelijk wel weer terug. En dus, ja, dat is iets waarvan ik zeg van ja, dat moet wel gefixt worden op het moment dat de omgeving vijandiger wordt.
Ja.
Mensen gaan dat doen om een bepaalde reden. Misschien doe je het om omdat je gewoon Lightning geen warm hart toedraagt. Maar het kan ook zijn dat je veel commerciële belang hebt. Jij bent een routing node en je wil alle andere routing nodes, die wil je eigenlijk uit business halen.
Ja, precies. Dus je wil eigenlijk de vijandigheid voor zijn. Want eigenlijk alles wat online groeit, wordt uiteindelijk een deel vijandig eigenlijk wel. Of je nou over Twitter hebt, over gaming, over whatever. Het is altijd, op een gegeven moment komt er een moment dat mensen vervelend gaan doen.
Ik denk het wel inderdaad. Dus ja, dat is even de balans van in hoeverre ga je daar nu al preventief aandacht aan besteden.
Ja. Maar ik denk dat dat een moeilijke discussie is, want dan heb je eigenlijk constant de discussie tussen een soort van veiligheid en misschien wel decentraliteit.
Ja, nou, decentraal, dat blijft wel gewaarborgd. Maar het gaat meer over veiligheid versus nieuwe features eigenlijk.
Ja.
Als je het voorbeeld neemt, multipath payments. Hè, dus je kunt dan een betaling over meerdere betalingen opsplitsen. En die kunnen dan in één keer naar binnen getrokken worden door de ontvanger.
Mm-hmm.
Ja, dat zou je kunnen zien als iets extra's in feite. Ja, je kunt, als je kanalen groot genoeg zijn, dan hoef je dat niet per se te doen. En als je je afvraagt van, oké, wat is belangrijk om te implementeren? Moeten we dat mogelijk maken? Dus echt een nieuwe feature die het voor gebruikers makkelijker maakt onder sommige omstandigheden om hun betaling succesvol te voltooien.
Ja.
Of moeten we dat eerder genoemde probleem van het verstoren van de balans in kanalen, moeten we dat gaan aanpakken? Ja, dat is best wel lastig. Kijk, als je natuurlijk preventief elk probleem nu uit de weg wil gaan ruimen, ja, dan is er niet zo heel veel te zien als het ware. Je bent problemen aan het oplossen die nog niet echt, zeg maar, tot uiting zijn gekomen.
Dan had je WhatsApp niet gedaan, zeg maar. Dan was je wat anders aan het doen op die zaterdagmiddag.
WhatsApp is een hobbyproject, dus dat moet vooral leuk zijn. Maar deze afweging die speelt natuurlijk bij alle implementatieteams ook. Van waar besteden we onze tijd aan?
En hoe worden die beslissingen gemaakt? Is dat met z'n allen? Doet iedereen dat individueel? Binnen Lightning Labs bijvoorbeeld?
We bepalen een beetje de speerpunten eigenlijk, in ons geval per kwartaal.
Ja.
Van waar we aan gaan werken om te zorgen dat het niet te veel versnippert in feite. Ja, als je op een gegeven moment te veel parallele tracks hebt, dan dat duurt alles heel lang voordat het af is. Dus we proberen daar wel wat aansgebieden in aan te brengen. Maar je hebt natuurlijk ook bepaalde bugs die boven water komen of prioriteiten verschuiven ook. Dus het is vrij dynamisch allemaal. Ja.
Als er dan zo'n bug omhoog komt, wijst de teamleider bij wijze van spreken dan mensen aan die dat op gaat lossen? Of is dat ook allemaal community driven?
Het ligt eraan waar de bug inderdaad. Soms is de community die dus pull requests maakt om het op te lossen. Soms zijn wij het. Ja, soms wordt er iemand die wijst een ander aan. Ja, dat is toch niet echt te zeggen van het gaat altijd strikt op deze manier.
Dus ik denk dat het moeilijk is om er precies een cijfer aan te hangen of zo. Maar als je zeg maar de verhoudingen moet weergeven tussen zeg maar de mensen die voor een bedrijf werken en voor Lightning bouwen en mensen die dat voor de lol als hobby doen. Heb je daar enig inzicht in? Denk je dat de meerderheid van de ontwikkelingen plaatsvindt bij jullie, zeg maar? Of op het vrijwillige aspect, hoe jij begonnen bent, zeg maar?
Ja, ik weet niet precies hoe dat ligt voor de andere teams, want er zijn natuurlijk meerdere implementatieteams die dat doen.
Het nu over L&D, toch?
L&D, ja. Ja, we krijgen een heel aantal interessante pull requests binnen. En er zit natuurlijk ook heel veel in aan de testkant en aan de triage, als het ware. Dus kijken van, wat is de diagnose eigenlijk? Van dit is een probleem, waar komt dat door?
Mm-hmm.
Dus er is best wel heel veel interactie met de community. Maar je ziet wel dat de echt moeilijkere wijzigingen die over meerdere systemen heen gaan, die dan toch meestal zelf doen. Want als je zeg maar in een team fulltime daaraan werkt in feite, dan is het makkelijker om
te presteren, het groter te maken.
Ja, en je hebt ook natuurlijk de communicatie, er is ook een hogere communicatiedichtheid eigenlijk, dus ja.
Ja, want jij bent dus echt sinds vorig jaar pas bezig met Bitcoin, met Lightning.
Ja, dat klopt.
Ben je dan de jongste, zeg maar, qua dat, in het team, of zijn er mensen die ook nog later begonnen zijn?
Je hebt natuurlijk weten van en volgen en actief ontwikkelen.
Ja, precies.
Ik weet eigenlijk niet precies. Er zijn zeker een heel serie mensen die er al veel langer aan werken.
Ja.
Ik weet niet precies waar ik in die...
Want je bent wel vrij vroeg opgeklommen wat dat er gaat. In de zin van dat de internationale media nu ook oppakken.
Het WhatsApp gebeuren.
Ja, maar gewoon in het algemeen. Jij als persoon dus nu inderdaad, als Joost Jager is dus nu iemand die je uitnodigt voor een podcast. En voor andere dingen. Had je dat vorig jaar verwacht?
Nee, dat had ik niet verwacht. Maar het is wel zo. Kijk, als je eenmaal bij een van die implementatieteams werkt, dan krijg je automatisch best wel veel exposure. Zoveel van die teams zijn er niet. Er wordt wel veel naar gekeken.
Ja, dus vind je dat leuk tot nu toe?
Ja, ik vind dat leuk. Het is ook anders dan closed source software ontwikkelen, wat ik voorheen deed.
Ja.
Er is een hele community waar je toch op een heel transparant niveau eigenlijk mee kan communiceren. Er gebeuren ook allerlei dingen.
Ja, je krijgt gevraagd en ongevraagd veel feedback waarschijnlijk.
Ja.
En ja, ik denk dat het wel mooi is dat je toch zo snel, als je iets leuks doet of iets moois maakt binnen de Bitcoin community, dat je vrij snel een soort van omhoog wordt geschreven en dan wel gewoon serieus wordt genomen. Het plan B bijvoorbeeld met het stock-to-flow model is weer een ander voorbeeld daarvan. Die is ook vrij snel ineens helemaal omhoog gekomen. Heb je er trouwens ooit over nagedacht om gewoon anoniem te blijven daarin? Plan B is bijvoorbeeld anoniem. Ja, en best wel wat mensen die met Bitcoin bezig zijn, die hebben zoiets van privacy belangrijk en weet ik het wat allemaal.
Het lijkt me wel heel lastig om dat echt goed vol te houden, zeg maar. Ook als je naar conferenties of dergelijke gaat, je moet wel heel moeilijk doen. Ik weet niet. Ja, ik heb er wel iets aan gedacht, inderdaad, omdat ik sommige mensen pogingen in die richting zag doen.
Ja.
Maar ja, ik werk ook gewoon bij een bedrijf, dus ja, het wordt allemaal nogal lastig, zeg maar, om dan...
Nee, exact. Jij bent niet zo iemand die alles helemaal dicht wil timmeren.
Nee.
Nee, je bouwt lekker en dat is oké.
Okay. Ja.
Alright. En als je dan met het Lightning Network, als je daarmee bezig bent aan het ontwikkelen, met wie spar je? Met wie doe je de ideeën uitwisselen? Alleen met Lightning Labs? Of heb je daar ook speciale fora of kanalen voor?
Ja, er zijn dus verschillende niveaus. Dus je hebt het niveau Twitter als het ware, dus waar iedereen en alles dingen opzet en kan replyen. We hebben onze eigen community Slack, dus dat is specifiek voor L&D. Slack waar dus gebruikers van Slack in zitten, waar dus communicatie plaatsvindt. Er is ook nog een IRC-kanaal waar de verschillende implementatieteams met name bij elkaar komen. Dus we hebben één protocol en we hebben meerdere implementaties ervan, dus daar moeten dingen over afgestemd worden, hoe dat protocol zich verder ontwikkelt.
Ja.
Daar is dan ook weer één keer in de twee weken een soort IRC-meeting, als het ware. Dus dan gaan we dus een agenda langs en dan worden er verschillende pull requests op het specificatie-repository eigenlijk beoordeeld.
Ja.
Dus wijzigingen aan het protocol. Dan hebben we, binnen ons eigen team hebben we dan nog de verschillende communicatiekanalen.
Er zijn een hele hoop schakels dus.
Ja, er zijn heel... Ja, het is ook omdat het ook zo asynchroon is natuurlijk. Het is niet een bedrijf waar je even rondloopt en het is ook heel erg open.
Ja, nee, je hebt niemand aan de top en niemand aan de bodem. Het is allemaal redelijk langs elkaar heen, zeg maar.
Ja, er zijn natuurlijk... Kijk, informeel is natuurlijk een soort van... Er is altijd een formele en informele organisatiestructuur en die gaat ook dan uiteindelijk breder dan alleen het bedrijf waar je werkt. Kijk, iedereen heeft ook een bepaalde reputatie in die community.
Ja.
En dat... In de achtergrond heeft dat natuurlijk bepaalde invloed. Maar ja, het is... In het algemeen vind ik het wel heel mooi dat je... Ja, wat ik ervan gemerkt heb, heel erg beoordeeld op wat je doet eigenlijk. Ja,
puur op de code, zeg maar.
Ja, je wordt beoordeeld op de code, maar ook... Kijk, je moet natuurlijk ook wel dingen onder de aandacht brengen, communiceren met mensen. Het gaat niet alleen om het programmeren. Maar het is wel zo, vergeleken met... Ja, in een bedrijf kun je, naar mijn idee, ook wel rondlopen, praatjes maken met mensen en dergelijke. En door het asynchrone gebeuren wordt dat aspect gewoon wat minder. Het is toch meer van, als je achter je computer gaat zitten en niks gaat doen, dan gaat het je zeker niks opleveren.
Nee, dus het is belangrijk om constant bezig te zijn. En wat zijn dan je plannen nu? Waar ben je nu mee bezig bijvoorbeeld? Welke prangende problemen ben je nu aan het oplossen voor L&D?
Ja, op dit moment ik werk op een initiatief Anchor Output. Dit is vrij technisch, maar het heeft er eigenlijk mee te maken dat... We hadden het eerder over die briefjes die je uitwisselt. En die briefjes zijn eigenlijk Bitcoin-transacties. En Bitcoin-transacties, die zijn eigenlijk al helemaal compleet.
Je bedoelt bonnetjes, waar we het eerder over
hadden? Oh, zei ik briefjes? Oké, bonnetjes.
Maakt niet uit.
Ja, dat zijn Bitcoin-transacties, die zijn ook eigenlijk al ondertekend en alles. Die kan iemand op ieder moment op de blockchain zetten als hij dat wil. Maar wat daar ook het geval bij is dat de transactiekosten, de miner fee, die staat ook al vast. Dus we hebben al bepaald wat de transactiekosten gaan worden voor die transactie.
Ja.
Alleen als je zo'n transactie in je bezit hebt, nou, je kunt alleen maar wat met de laatste, daar hebben we het eerder al over gehad. Maar als die laatste niet genoeg fee met zich meebrengt, dan kun je wel publiceren, maar dan gaat die vervolgens niet geconfirmed worden.
Voorlopig niet in ieder geval. Dan komt hij in de wachtrij.
Komt hij in de wachtrij. En het probleem met Lightning is dat je soms kun je dat niet... Is dat nadelig als dat gebeurt? Want je hebt dus die betalingen, die kunnen nog uitstaan op een bepaald moment. Die hebben een bepaalde verloop.
Ja.
Blokhoogte. En je moet voor die tijd moet jij die transactie in de chain hebben. Want op het moment dat je niet lukt, dan heb je kans dat er een, we noemen dat een race eigenlijk ontstaat tussen de twee partijen. En dan is het niet gedefinieerd, niet heel duidelijk gedefinieerd, wie het geld uiteindelijk gaat krijgen. Dus er is wel een harde deadline. Dus van de ene kant heb je een transactie, daar zit een vaste fee aan die je niet meer kan veranderen als het eenmaal ondertekend is.
Ja. Oké, even terug naar dat het niet helemaal duidelijk is wie die fee of wie dan de transactie krijgt.
Ja, wie het geld krijgt.
Ook. Ja, wie het geld krijgt. Hoe wordt het dan bepaald? Wordt er een dobbelsteen opgegooid of wat?
Nou, uiteindelijk gaat het dan om... een beetje glad ijs waar ik op ga begeven. Maar het is zo, normaal gesproken...
We pinnen je er niet op vast.
Nee. Normaal gesproken, kijk, als je nog niet bij die deadline bent, dan is het duidelijk wie hem krijgt. Het is zo dat degene die de betaling doet, die krijgt hem terug op het moment op een bepaald tijdstip, als er niks gebeurd is.
Ja.
En die andere, die kan... met een bepaald geheim, dat noemen we dan de pre-image van een hash, daarmee kan die het geld claimen. Dus als je iemand een betaling doet, dan komt die betaling, die komt aan. Diegene die heeft de pre-image en die claimt dat geld. En dan is het klaar, zeg maar.
Ja.
En dat is strak gedefinieerd. Voor die deadline, dan mag de een met de pre-image claimen. En na die deadline, dan mag de ander het geld terugkrijgen.
Maar als je precies op dat punt zit, dan wordt het
als je al voorbij die deadline zit, dan zijn beide paden zijn geldig. Dus zowel degene mag het geld terugkrijgen, als die ander mag met de pre-image het geld claimen. En dan gaat het dus om welke van die twee transacties uiteindelijk geconfirmed wordt.
Ja.
En, die, ja.
En daar ben je nu een oplossing voor aan het bouwen dat niet meer...
Ja, de oplossing daarvoor is dus...
Werkt.
Ja, want het probleem is dus uiteindelijk dat zo'n transactie dus is al gesigned. Er zit al een fee op en die mag je dus niet meer aanpassen. En je wil dat die fee hoog genoeg is, zodat die snel confirmed.
Ja.
Alleen als die fee niet hoog genoeg is, dan ben je dus overgeleverd aan de fee market wanneer jouw transactie daadwerkelijk de chain in gaat.
Ja.
En anchor outputs, dat is eigenlijk een toevoeging aan die transactie. Dat zijn eigenlijk hele kleine outputs als het ware. Die zijn bijna verwaarloosbaar, maar die kun je gebruiken om een child transactie aan te koppelen. En een child transactie, dat is eigenlijk een transactie die dan weer die eerste transactie als het ware uitgeeft.
Ja, heb je op de basislaag ook toch? Heb je ook toeltjes voor?
Dit speelt zich allemaal af op de basislaag, zeg maar.
Ja,
dus
precies.
Child pays for parent,
ja.
Is dat. En je hebt als het ware die anchor, een soort haakje als het ware, aan die transactie die je eigenlijk niet wil confirmen.
Ja.
En vervolgens hang je daar een hele dikke, qua fee, hele dikke child transactie aan, om er toch het hele pakket van die twee transacties er doorheen te drukken.
Ja, dus je zorgt eigenlijk, stel dat je inderdaad een te laag, te weinig postzegels erop hebt geplakt, dan stuur je er een brief achteraan, met... die pakt er meer postzegels op.
Ja, zo is het wel aardig om het te brengen inderdaad. En met behulp van die enkele output krijgen beide partijen dus een haakje om dat dus te doen.
Aha, dus je geeft de mogelijkheid van joh, als je het sneller wil laten verwerken, dan kun je dit erachteraan sturen en dan wordt het geregeld.
Ja, zo is dat inderdaad.
Alright, en ben je daar dan lang mee bezig? In de zin van, is dat maanden werk of...
Ja, dat is, kijk, in doorlooptijd is dat inderdaad maandenwerk. Omdat vooral in dit geval gaat het over het formaat op de basislaag van de commitment transacties, zoals die dan heet. En dat is iets wat, dat moet afgestemd worden met alle teams. Dus dat gaat in die specificatie meeting, elke twee weken wordt het weer besproken. Op de mailinglist, die hebben we ook nog als communicatiekanaal, dat heb ik nog niet genoemd.
Belangrijk.
Op de mailinglist, daar is activiteit daarom. En dan moet dus overeenstemming worden bereikt over hoe ziet het nieuwe template van die commitment transacties er dan uit met die anchor output.
Ja.
En daarnaast zijn er nog bepaalde variabelen zoals hoe groot is die anchor, wat is de waarde van die output waar je dan je child aan vast kan hangen. En ja, er zijn allerlei meningen over. Er zijn ook zeg maar Bitcoin Core developers die daarin mengen, die ook een idee hebben over van hoe dat zou moeten werken.
Ja, dat is wel leuk denk ik ook met andere teams erbij.
Is heel interessant inderdaad. Ja. Maar het betekent wel dat het natuurlijk lang duurt. Ik denk dat het ten gunste is van de kwaliteit. Er komen heel veel meningen en uiteindelijk wordt er een soort van oplossing verzonnen.
Consensus hè? En dan,
Het is consensus inderdaad. En daarnaast heb je natuurlijk ook de implementatie zelf dan nog daarvan. Hè? Want op het moment dat het op protocolniveau is afgesproken, dan heb je natuurlijk ook nog heel veel designkeuzes binnen je eigen software. En hoe ga je dat dan precies aanpakken?
Dat kan iedereen weer, ook software kan dat zelf bepalen.
Ja, kunnen dat weer zelf doen. Ja. Maar dat is ook wel weer een heel intern proces van hoe ga je dat soort, wat is dan de beste keuze daarin?
Ja, dus geen zaterdagmiddag hoor ik al. Dat is een stukje langer.
Dit is geen zaterdagmiddag werk, nee inderdaad.
Ja. Ik vind het wel echt, ik vind het gaaf dat je zeg maar in zo'n korte tijd wel met al die dingen bezig gaat. En stel dat iemand nou luistert en dat ook wil, hoe zou jij dan iemand adviseren om te starten?
Ja, ik denk als je dus contributions hebt op een repository, op een open source repository, dan maakt het voor bedrijven vrij makkelijk om in te schatten van wat voor kwaliteit zouden we eventueel in huis halen.
Ja.
En, normaal gesproken in sollicitatieprocedures, je doet 1, 2, 3 interviews van een uur. Maar wat weet je dan eigenlijk? Je weet nog best wel weinig zeg maar, over iemand. En op het moment dat je dus al hebt laten zien wat voor werk je levert, heb je natuurlijk een veel betere kans om, als het werk ook goed is tenminste, om dan zeg maar een positie te kunnen krijgen.
Dus het is in je vrije tijd knutselen en dan hopen dat je opvalt.
Ja, dat is hoe ik het heb gedaan. Maar goed, misschien als je de juiste voorhistorie hebt, je kunt natuurlijk altijd rechtstreeks solliciteren op vacatures en kijken wat er gebeurt.
Staat er nog veel open bijvoorbeeld bij Lightning Labs? Is er constante vraag naar? Of is er ook wel een moment dat Lightning Labs even zegt van nou, nu even niet nog meer personeel, maar...
Ja, het blijft dus, als zover ik weet, dat we altijd openstaan voor goede mensen.
Ja.
En er staan vacatures op de site.
Ik heb ook het idee dat er gewoon een tekort nog steeds is natuurlijk aan developers. Misschien is dat per definitie altijd zo bij een open source project, maar...
Ja, het is volgens mij in de hele wereld best wel lastig om developers te vinden. En dit is ook nog wel weer vrij specifiek, want er zit ook nog wel een cryptografische component aan wat nog wat bijzonderder is.
Ja.
En het is ook wel belangrijk om na te denken over de juiste mindset van mensen. Dus ook waarom doe je het bijvoorbeeld? Draag je Bitcoin een warm hart toe of ja. ben je gewoon naar een baan of zo?
Ik vond het voor jou een interessant antwoord dat je zei dat je gewoon impact wilde maken, zeg maar.
Ja.
En daar bovenop komt, neem ik aan, nog de kernwaarde van Bitcoin überhaupt.
Wat bedoel je met de kernwaarde van Bitcoin?
Nou, gewoon dat het open is en vrij en dat iedereen het kan gebruiken, et cetera. Of is het voor jou meer van belang dat je gewoon impact maakt?
Ja, ik denk dat het dus heel erg aan elkaar gekoppeld is in het geval van Bitcoin. Want als het niet open zou zijn...
Dan vond je het niet interessant.
Nou ja, dan zou het ook niet zo'n impact waarschijnlijk kunnen hebben. Want dan krijg je natuurlijk dat iedereen zich ermee gaat bemoeien. Dat, ja.
Maar iedereen bemoeit zich nu toch ook mee?
Nou, ik bedoel eigenlijk meer dat... Als het niet, bijvoorbeeld niet een decentraal systeem zou zijn geweest, ja, dan kan het weer geblokkeerd worden. Wat misschien ook gebeurt. Dan zijn er, je ziet er nu al dat bedrijven die iets met Bitcoin doen, ja, die hebben aan bepaalde regels te voldoen. Wat ook weer bepaalt in welke landen ze actief mogen zijn, et cetera.
Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij beurzen en zo heel veel. Hè? Ik heb de beurzen en andere.
Ja,
die verhuizen om het half jaar omdat de regelgeving ergens wordt aangepast.
Ja, dus voor mij is dat impact en dat open decentrale karakter is wel heel erg aan elkaar gekoppeld. Ja,
ja. En dus. Het profiel voor een ideale Bitcoin developer is dus iemand die impact wil maken en die zich van bewust is dat het heel belangrijk is dat het allemaal open source blijft en dat we daar ook naartoe gaan ontwikkelen. Soms lees ik wel eens verhalen van mensen die hebben het dan over attack factors, over 51% attack aanvallen op de mining, weet ik het allemaal voor dingen. Maar de leukste theorie die ik vind is dat we op termijn de basisprincipes van Bitcoin verliezen. Dus dat we op termijn beslissingen maken op development gebied. Die eigenlijk decentraliteit een beetje een knauw geven, zeg maar. Hoe zie jij dat?
Of dat gaat gebeuren?
Of dat een gevaar is, überhaupt. Of dat jij denkt dat de Bitcoiners daar wel sterk genoeg in staan, dat dat wel gewoon zo blijft.
Ja, ik vind dat toch moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ja. Het is best wel een heel interessant proces hoe dat gaat. Kijk, je hebt natuurlijk developers die brengen nieuwe versies van Bitcoin software uit. Maar iedereen is natuurlijk weer vrij om dat wel of niet te installeren. Dus ja, het is toch niet zo dat de developers daar alleen recht hebben om de regels te gaan bepalen.
Nee, precies. Dat is ook de kracht van Bitcoin.
Ja.
Maar als we met z'n allen het vergeten dat het allerbelangrijkste is, dat we bij wijze van spreken concessies gaan doen op decentraliteit om het wat sneller te maken. Maar daar is het Lightning Network eigenlijk voor. Toch?
Daar zou je natuurlijk hetzelfde voor kunnen zeggen. Op het moment dat bijvoorbeeld... Kijk, er zijn ook varianten van Lightning waarin dat enigszins het geval is. Je hebt bijvoorbeeld apps die laten het routeren, dus het zoeken van het pad voor de betaling. Die doen dat niet zelf, maar die besteden dat uit aan een server bijvoorbeeld.
Oh, oké, okay, ja.
En dat is natuurlijk voor de gebruikersvriendelijkheid is dat gunstig, want die server die weet heel veel over het netwerk al, dus die kan succesvolle routes bepalen.
Ja.
En maar aan de andere kant is het...
Die kunnen,
is het een afhankelijkheid?
Die kunnen langs hun eigen noden sturen.
Die kunnen langs hun eigen noden sturen, maar het is sowieso een afhankelijkheid. Als die server er niet is, dan kun je niks. Ja, dus ik denk dat die spanning daar altijd wel bestaat. Want het is gewoon best wel heel erg moeilijk om decentrale dingen goed te laten werken. Het is gewoon veel lastiger dan een centraal ding goed te laten werken.
Ja.
Ja, dus je ziet dat nu ook in een heel scala. Je hebt ook custodial Lightning wallets. Ja, dus eigenlijk staat het geld gewoon allemaal bij een ander.
Ja,
je kunt wel betalen.
Je kan wel razendsnel betalen.
Ja, je kunt meteen ontvangen. Allerlei problemen die je niet hebt. Ja. Dus,
maar als instapper is dat wel lekker, vind ik altijd.
Ja.
Gewoon dat je iemand eerst laat wennen aan van oh, zo makkelijk is het. Alleen de stap daarna is wel moeilijk.
Ja, kijk, het doel is, we weten allemaal hoe het zou moeten werken. Je hebt gewoon een app, er staat op hoeveel geld je hebt, je kunt betalen, je kunt ontvangen, klaar, zeg maar.
Ja.
Daar hoef je verder niet over na te denken. En om op dat niveau te komen, dat het echt gewoon altijd werkt, terwijl je nog steeds aan de onderkant met het hele gebeuren, met die kanalen, met het vinden van routes, et cetera, te maken heeft, daar is gewoon nog heel veel techniek voor nodig om dat te stroomlijnen.
Ja.
Maar ik ben daar wel positief over dat ons dat uiteindelijk gaat lukken. En dan heb je dus het beste van twee werelden. Je hebt wel de gebruikerservaring die je wil, en tegelijkertijd is het helemaal decentraal.
Ja, nice. Ik denk dat dat een mooie slot is van deze podcast. Waar kunnen mensen jou volgen als ze jouw ontwikkelingen in de gaten willen houden?
Ik heb Twitter. Twitter, @JoostJGR. En het meeste van wat ik produceer, dat speelt zich eigenlijk af op GitHub. Dus
ja.
Mijn pull request op L&D. Dat is het voornaamste deel van mijn werk.
Ja, mocht je dan aan de slag willen met WhatsApp, dan kan dat via jouw GitHub, kan je het downloaden en kan je op het testnet aan de slag, toch?
Ja, dat kun je ook doen, inderdaad. Dus WhatsApp, dat is een apart repository. Dat kun je inderdaad downloaden. Dat kun je draaien op testnet. Je kunt het aanpassen voor mainnet, maar dat zou ik niet doen.
Alright, nou dan wil ik je hartelijk bedanken en tot ziens. Jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Hoi hoi.